tekst wordt waar we het verband van het daarvoorgaande schriftgedeelte in samenvatten, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het vierde hoofdstuk, het zestiende vers. Galaten 4, vers 16, waar het woord des Heren aldus spreekt. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Tot zover. We zijn gebleven bij het elfde vers. Ik vrees voor u dat ik enigszins de vergeefs aan u gearbeid heb. We hebben daaruit gehoord hoe de apostel op het persoonlijke leven inhaakt, om ze in de dadelijkheid te overtuigen dat ze ook niet meer onder de genade leven, maar dat ze in de praktijk van hun leven reeds openbaren dat ze bezig zijn de genade te verlaten. Dat komt uit in hun dienstbaarheid. Dat komt uit in de onrust die het gevolg is van de dienstbaarheid. Dat komt uit in het onderhouden van dagen, maanden, tijden en jaren, waarvan wij gehoord hebben dat dat geen vreemde zaak is, want dat dat nog allerwege gevonden wordt, omdat het ons als in de harten ingeprent is. Wij komen op dat voorgaande verband niet verder terug en wilden gaan vervolgen met het twaalfde vers, waar een nog persoonlijker element in haar voorkomt, dat de apostel Paulus ze in herinnering brengt en gaat brengen hoe het allemaal geweest is bij de aanvang, wat er gebeurd is. Dan zien we uit dat optreden, zien we zulk een apostolische liefde en trouw, die ons zoveel te zeggen heeft. De apostel die gesproken heeft van uitzinnigen, van betoverden. Hij is nochtans in liefde ontstoken, niet tot het kwade en de afwijking, maar wel tot die zielen, die mensen, die eenmaal met hem verbonden waren in dat geloof dat Jezus Christus alleen hun gerechtigheid was, hun enige hoop, hun enig toevoorzicht, dat zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank is. Dat was een gezegende tijd geweest voor die mensen. Toen was er eenheid onderling. Toen zat de apostel niet op de bovenste treden, zoals dat onder mensen vaak gaat, van die man weet het. Maar toen werd er een vlak veld gemaakt door het eeuwig blijvende woord Gods, en hebben ze gezamenlijk als zondaren die geloven in hem die de godloze rechtvaardigt om niet, hebben ze geschaard gezeten rond zijn woord en sacrament. Dat is een gezegende tijd geweest. Soms denk je wel eens, is hier goed, maar ik kan me toch wel de achtergrond ervan begrijpen. Wat is iemand tegen me zei. Ik heb wel eens gedacht, zei hij, ik wou dat ik maar nooit ergens van gehoord had, en dat ik een heiden was geweest, en dat ik in dat heidenland gehoord had die boodschap van Gods ontferming. Zei, nou, dat mag je niet zeggen, want het is een groot voorrecht als wij van onze kindse dagen onderricht mogen worden in Gods getuigenissen. Maar die man bedoelde ermee, en dat kon ik wel ergens begrijpen, Een mens kan zo tot over zijn oren in de wetenschap zitten. Zo doodgepreekt zijn, dat hij je op een haar kan vertellen hoe God een mens moet bekeren. En hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hij kan als een architect stukje bij stukje in elkaar gepast hebben. Kan allemaal. En dat toch de kracht van datzelfde koninkrijk ten eenmale verborgen is, of dat het hem in zodanige verwarring brengt dat hij zegt, ja, maar ik weet het niet meer. Nou is het een grote genade om te mogen zeggen, ik weet het niet meer, maar het is daarna, waar is dat het gevolg van, ik weet het niet meer? Is dat een gevolg van onze verwarrende en van onze ingewikkelde betogen en voorstellingen? Of is het een gevolg van de confrontatie met het eeuwig blijvende woord? In het laatste geval is het genade om het niet meer te weten. Maar in het eerste geval is het een droevige vrucht van die mens die alle besef verloren heeft van die verborgen God. Die God Jacobs, die zich alleen geopenbaard heeft in de Zoon zijner liefde. Die afstand is dan zo weg. Het is net alsof de Heer als het ware voor hem op tafel ligt. Hij onderzoekt de Heere. Hij weet het zo goed. En die heeft geen gedachte hoe afschuwelijk dat voor de hoge God is. Als die nietige, wetende mens die zo onvernuftig is. Dat die hier bezig is. En dan kan die ook bezig zijn met het woord. Oh ja, ik kan me wel herinneren dat ik op handen en voeten de trap opliep van uiterste beklemming, omdat er iets was wat ik niet kon beslaan, een gedachte uit het woord. En toch wilde ik het beslaan. Ik wilde het doorhebben. Ik wilde de oplossing weten. En de mens zou zijn kleine verstand zou die verliezen. Jachten van het een naar het ander. Kijken wat die zegt, wat die zegt. Hoe zou dat nou? Ja nee, wat ik nou bedoel, dat kan je nergens vinden. Wat dan de mens de radeloosheid nabij is. Totdat hij de ontdekking doet. God is groot en wij begrijpen het niet. Toen zei ik, nee, dat begrijp ik niet eens. Dat u groot bent, laat staan hoe groot u bent. Wat heeft het christendom en de christelijke school ook niet te vergeten? Het goede niet te nagesproken. Maar wat heeft men bij de kinderen en bij het volk de eerbied Gods ondermijnt? Ja. Want het is zulk een gemeen goed geworden. Het is iets gewoon een spreektaaltje geworden. Op school en in de kerk. Waaruit een eenmalig gemist wordt. God heeft bij ons wat groots. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Ik hoef niet bij een ander te beginnen. Mens kan bij zichzelf beginnen. En het oordeel daarover uitspreken dat hij zegt, oh, wat is die een ongeluksmens. In zijn weten, in zijn willen weten, in zijn altijd haken naar de oplossing, naar de uitkomst, zodat hij zou kunnen zeggen, nou heb ik het door. Wist je dat deze dingen in je persoonlijke leven van die aard kunnen zijn dat je standpunt dan wordt juist dat je het niet weet, maar ook dat je het woord Gods anders gaat zien, dat je zegt nee, dat woord ligt op een heel ander vlak dan op het vlak van de oplossingen en van het kloppende. Dat woord, dat is een wonder wanneer het in betoning van de geest tot mij komt. Is het een licht? Is het iets wat totaal anders is dan ik en dan wij? Dan is het die andere kant waarin God zichzelf heeft willen openbaren. En daarom, wat kan het, een ziel zonder wetenschap is niet goed. We hoeven geen kennis te verachten, maar welke kennis? De kennis van de Heer Jezus Christus, die is goed. Die is profijtelijk, maar wat is er ook veel kennis dat je zegt, die maakt ons opgeblazen. Waarvan je moet zeggen, al wist ik al de verborgenheden en de profetieën en de talen en ik had de liefde niet, zo waar ik een klinkend metaal en een luidende schel gelijk geworden. Want de liefde vergaat nimmer meer, maar al het andere houdt op. Daaruit is het dat de apostel nu terugdenkt. Toen was het nog gewoon vroeger. En dat gewone, dat was het buitengewone wonder. God heeft naar ons omgezien. Daar hadden ze nou door dat allerheiligst geloof waarmee de Heilige Geest hen begiftigde, die mondelinge boodschap van de apostel geloof, die gegrond was op de profetieën en op de psalmen en op alles wat God opgetekend had. Daar hadden ze nou in geloofd en opgeluisterd de totale onmogelijkheid en de dood hunnerzijds, maar tevens dat grote wonder dat God, die voor hun onbekende God zijn zoon uitgezonden had, geworden om de wet uit een vrouw, om de vloek die op hen rust op zich te doen aankomen. Als ik daaraan terug mag denken, dan kan de mens ook niet wanneer dat hij wil, als ik daaraan terug mag denken, dan zie ik het voor mijn ogen gebeuren. Het kan best een klein gemeentje geweest zijn, ten uwen huizen, lees je wel eens, groene gemeente die ten uwen huizen is. Maar dan zie ik de honger in die mensen der ogen, om wat te horen van de woorden des eeuwige levens. Dan zie ik ook de blijdschap en het verdriet bij die mensen, toen ze dat grote wonder hebben gehoord. Maar als ik daar dan tegenover denk, de mens die aan het kakelen is, wat is dat toch arm? Wat is dat toch alles arm en ellendig? Och, nu gaat de apostel terugrijpen, want ze kennen hem. Hij is daar geweest in Galatië. Hij heeft daar het woord gebracht. En nu gaat hij zeggen, dan nemen we de draad weer op, wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ach, je kunt er heel wat van zeggen, maar ik hoop de kern ervan te mogen noemen. naar wat ik meen dat de Heilige Geest bedoelt. Weest gij als ik. Hoe is Paulus? Hoe is hij dan? Hoe kennen ze hem nu? Ze kennen hem zo. Maar hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn bij de uitnemendheid der kennissen van Christus, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven had. Hoe kenden ze hem? Als een mannetje die een soort stille regisseur die keek, wat doe je nou? Het is zondag vandaag, of het is sabbat vandaag, of eet je nou dit, of ga je nou trouwen, of eten jullie ook dat verboden voedsel? Nee, zo kenden ze hem niet. Ze kenden hem heel anders. Ze kenden hem als mens van gelijke beweging als zij waren, aan dezelfde tafel zittende. En dan kenden ze hem als, ja, mag ik het zo zeggen, want zo hebben hun het niet genomen, want hun zouden hun ogen uitgegraven hebben. Maar Paulus kende ze niet anders als mij, de grootste der zondaren broeders, is barmhartigheid geschied. En God heeft mij in al mijn ellende willen vertroosten, opdat ik u wederom zou vertroosten met die vertroostingen. God heeft mij uit vrije goedheid, die een vervolger was der gemeente, hij heeft zijn zoon in mij geopenbaard, die mij tegenkwam op de weg, wat vervolgt gij mij? Broeders, zal Paulus gezegd hebben, kijk niet op mij, want ik heb het erger gedaan dan gij. Gij leefde vervreemd van het verbond en van burgerschap Israëls en van de belofte. Maar ik was van de nauwgezetste secte der Farizeeën en naar de ijver een vervolger der gemeente. En ik meende naar mijn geweten Gode een welgevallig werk te verrichten, om kwalijk te behandelen en om te vervolgen ten dode toe, die de naam van Jezus de Nazarener noemde als hun enige hoop. Oh ja, wees gij als ik. Dat is, ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Wees gij als ik, dat heb ik jullie gezegd, broeders, wil Paulus zeggen. Dat ik menigmalen door allerlei aanvechtingen, door een doorn in het vlees, de Heere heb aangeroepen tot driemalen toe, om verlost te mogen worden van de boze. Maar het goddelijk antwoord was, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zodat, zegt hij elders, wij een vermaak hebben in zwakheden, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wees gij als ik, broeders. Ik bemerk dat gij naar het vlees zulke eikenbomen begint te worden ter gerechtigheid. Ik bemerk dat uw gelaat de plooien begint te vertonen van de judaïsten. Ik bemerk dat uw spraak anders geworden is. Zij is doorspekt met allerlei uitdrukkingen waar de herkomst van in het duister ligt. Zo spraken wij toch niet met elkaar, wil hij zeggen. Daar heb ik u toch niet mee vermoeid. Ik heb u toch geen boekje dit en boekje dat in de handen gemoffeld. Ik heb u gewezen op de schriften die van hem getuigenis afleggen. Weest gij als ik. Want ik ben degene die zonder de wet waren als zonder wet geworden. Toch holde zij dan niet zonder wet, maar Christus onder de wet. Weest gij als ik. Hier is het een vriend die spreekt. Een vriend, niet omdat allemaal van die aardige mensen geweest zijn misschien, want het kan best dat er ook akelige mensen, de Heer heeft zulke eigenaardige kinderen soms, dat kan best zijn, de een zal wel een aangenamer karakter hebben gehad dan de ander, maar hier spreekt iets anders uit. Hier spreekt die liefde die door de geest zelf gewerkt is tot en over alle. Die met elkaar gezongen hebben van de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kleder zo doortrekt. Zodat de blinde vertreden heiden de zoon zijner klederen zou aanraken en van die liefde genezen worden, en aan die liefde genezen worden. Weest gij als ik, welk een vaderlijk vermaan van deze broeder, die zich een broeder noemt. Weest gij als ik. Daar veegt hij eigenlijk mee weg, dat voortdurend omhoog werken, dat doeleinde van de judaïsten. Want de judaïsten zeggen bij ieder gesprek, waar ben je ermee gebleven? En die uitspraak is misschien niet verkeerd, maar de judaïsten bedoelen, heb je er nou nog wat mee bereikt? Ben je nu toch wel wat zus en zo gevorderd? En daar bedoelen ze mee hun wettische werken. Maar zo heeft Paulus niet gesproken. Hij heeft gezegd, wij zijn nu behoren tot één kudde, onder één herder, in één geloof, in één hoop, met één doop gedoopt, broeders. Daarin is niet meer of minder, maar de meeste van u, die zij aller dienaar. Want niet die aanzit is de meeste, maar die dient. Zo was hij ook onder hen lieden geweest als een die dient, om hun het woord te mogen bedienen. Wees gij als ik. O, dat lijkt een eenvoudig woord, maar hoe meer je erover denkt, hoe meer je ook aanvoelt hoe bijna ieder woord van het woord alles afsnijdt. Wat lijkt of is die geestelijke hoofdartij, die geestelijke hoogmoed, die ik God van de mens. Daarom is dat zo'n grote genade. Als de prediker, als hij niet ten troon gezeten, op verre afstand, met een verheerlijkt oog, of met een heerszuchtig oog, een blik slaat op zijn voeten, waar het volk gezeten is in verwondering over zulk een mens. Want dat gebeurt. Dat gebeurt. Ik heb een oude vriend gehad. Die zei, ja, ik was nog maar heel jong. Maar toen kwam ik op die plaats. En die plaats was mij wel bekend. En ik kwam bij een geweldige godzalige man, onder wiens bediening wekelijk mensen bekeerd werden naar mijn zijde. En daar was ik toe opgewekt om te gaan. Nou zegt hij, ik zeg van, ik laat het liggen, want die man die mij oordeelt is God. Maar hij zegt, ik ben er maar één keer geweest. Want toen kwamen we samen naar de kerk, en toen zat de eerwaarde op een zetel en om hem heen stonden wat stoven en wat laag stoeltjes en daar zaten wat vrouwen vol aanbidding op te staren tot het hem behaagde om iets te zeggen. Ja, zei die man, en toen in één ogenblik, toen zag ik dat het allemaal vlees was, ben ik ook nooit meer terug geweest. En dat kan ik goed begrijpen. Want daar is het niet meer, wees gij als ik. Nee, daar moet je vooral zorgen dat de ander nooit op dat vlak komt waarin je zelf zit. Want je mocht eens last van hem krijgen. Hij mocht eens wat te veel denken. Hij moet toch altijd beseffen dat ik ben. Dat zit zo duivels diep in dat mensenleven ingekankerd. En dat is ook zo goddeloos eigenlijk. Ach, ik weet het wel, er zei eens een bekend predikant tegen mijn grootvader, jij veracht de ambten. Maar het bedoelde mijn grootvader niet de ambten te verachten. Nee, maar hij moest niets hebben van die dominee overheersing. Het gezag van de prediking berust op heel andere grondslagen. Op het eeuwig blijvende woord Gods. Om huns werks wil spreekt de schrift van. Maar de schrift kent niet dat pauselijke wat bij ons bekend is. Ganselijk niet. Daarom kunnen de meesten ook niet zeggen, wees gij als ik. Nee, want ze zijn geen zondaren. Ze zijn niet de akeligste, de naaste, die alleen uit genade zalen worden. Gunnen ze dan die narigheid aan de naaste? Dat niet, maar ze gunnen dat hij de armen met goederen vervult. En dat hij alles wat van ons is, ontdekt als ongenoegzaam. Zodat wij en alle die ons horen, bij den voortduur geworpen worden en teruggeworpen naar het enig fundament. En dat wij alle verblijd werden met God, die oneindig groot is, hoort hem die gans ontbloot is. Dat men die stand niet inneemt, kun je dat ook niet zeggen, want dan wordt het gevaarlijk. Tuurlijk om te zeggen, wees gij als ik. Want dan zeggen ze al heel gauw, je denkt zeker bij je ook dit ouderling moet worden of zus of zo. Dat zeggen ze dan. Maar ze zelf, dat ze zelf als een ik-god op de troon zitten, dat zeggen ze niet. Ach, zie je nu. Hoe wat genade bewerkt, dat kun je hier zien. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Nee, niet nu. Niet op dit ogenblik. Dat was nog bedoeld. Niet te zeggen, ik kan u goed volgen nu in deze gang. Daar is hij het ganselijk niet mee eens. Maar hij wil teruggrijpen op de kennismaking, op het verband wat God gelegd heeft. Ik ben net als gij, broeders, van éénzelfde genadige God afhankelijk. Want éénzelfde rechter van levende en doden is ook mijn wetgever, mijn koning, mijn God. Eenzelfde die het oordeel over u uitspreekt, sprak ook het oordeel over mij uit, wat vervolgt gij mij, zodat al mijn werken niet anders werden dan blinkende ondeugden voor God. Want ook ik ben als gij, broeders. Daar kwam een gelijkheid in, maar niet een gelijkheid wat dat betreft in de hoogte, maar een gelijkheid in de diepte. Een gelijkheid in de erkentenis bij dervende heerlijkheid Gods. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft in onze harten geschenen om te geven. Verlicht de ogen des verstands in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Doet dit ten ons gij. Ik bid. Ja, dat is treffend, hè. Dat is ook geweld doen op het hart van de lezer hier, of van de hoorder, wanneer we het mogen horen. Als waarlijk iemand die God vreest, zegt, ik bid u, wees gij als ik, want ik ben als gij, broeders. Wat is het dat gij hoog, hoog zoudt spreken? Wat is het dat gij zoudt groeien als het onkruid dat verdelgd wordt? Wat is het dat gal zederen van de Libanon, die niet genoegzaam zijn om te branden voor hem, eenmaal met wortel en tak zou worden uitgerukt? Ik bid u, broeders, kom van de Libanon af en laat ons onze gedaante zien aan hem, wiens ogen de ganse aarde doorlopen, om onder zijn ogen alleen voor die grote pottenbakker te zeggen, Heere, maak mij een vat ter ere. Vervul mij met uw genade en gunst, ik bid u. Dat hoef je nou niet uit te werken in de verkeerde zin, zoals dat altijd zo vaak gedaan wordt. Dan wordt jouw rap en zijn maat voor de balie gedaagd, en een mens, een godsdienstig mens, die kan niet rustig slapen, of hij moet de een of ander bij de kraag gegrepen hebben en hem gevraagd hebben of dat hij al bekeerd is. En zo niet, dat hij dan nog een waarschuwing moet horen. Dat vloeit meestal uit het verbroken verbond der werken voort. Gaat hier over de gemeente Gods. Gaat hier over degene die afgedwaald zijn van de weg des verstands. Dan kan het lijden. Dan wil de apostel, ja, ik zeg het u, het klinkt onwaarschijnlijk, maar ik geloof het toch, dan wil die wel op zijn knieën liggen. En dan wil die wel zeggen, mensen, kijk me nou eens aan. Moet dat zo verder? Zullen we dan zo langzaamaan de fundamenten der zaligheid ondermijnen laten? Zal zo het voetstuk der genade verlaten worden? Gaat heel ver. Dan laat je niet zo gauw los. Als je dan ook los moet laten, werkelijk los, dat is ook verschrikkelijk ook. Dat is ook erg ook. Dat hebben wij ook wel gehad in de gemeente. Dat je als broederlijke liefde, ik vergeet nooit hoe een oude medebroeder een ander op de schouder klopt en zegt, doe dat niet. Doe dat niet, blijf met ons. Blijf met ons. En geen overkomst. Dat is erg. Dus als je daarover gaat denken, dan kun je wel zeggen, oh ja, dat is nou eenmaal zo op aarde. Maar dat zijn dingen die je in het leven toch verwerken moet. En waar je wel eens aan zit te peinzen, dat je zegt, wat is dat toch? Wat is dat toch? Want dat is ook een vreselijke zonde. Een ontzettende zonde. Want dat is tegen liefde bedreven. Want dan mag een zondaar nog zo scherp misschien zijn in zijn oordeel. En als die iemand wat onder de ogen brengt, dat niet altijd even waar misschien is, en ook niet altijd even liefdevol. Maar als hij dat gaat zeggen, dan is het waarachtig waar, ik bid u. Wees gij als wij. Laat ons blijven onder de wijnstok en de vijgenboom van het dierbare evangelie. Zijn dingen in het leven waar je nooit uit kunt komen, haast. Zeg, oh, de eeuwigheid zal ook dat alles verklaren. Ik bid u, gij hebt me geen ongelijk gedaan. Nee. Het is niet zo dat de apostel nou eens even zijn grieven, omdat ik denk die gelaten. Dan zou ik ze eens even goed laten voelen hoe ik er nou eens precies over denk. Dat is de bedoeling niet. Ja, zelfs meer, gij hebt mij geen ongelijk aangedaan. Ik zou me ook de vrijheid nog willen veroorloven om te zeggen, maar gij hebt Jezus Christus bedroefd en gij hebt de Vader tegengestaan die zijn geest gezonden heeft. Die doe je ongelijk. Die doe je ongelijk. Strekking is hier eerst hoor, dat zeg ik er even bij, dat blijkt uit het redenverband van de apostel in het vervolg, maar ik mag het er ook wel bijvoegen, ik heb gij mij geen ongelijk gedaan. Nee hoor, want ik grijp op niks terug dat misschien de een of ander niet even hartelijk was thuis toen en toen, en dat er wel eens een woord gevallen is misschien. Nee, dat is de reden niet, dat is de reden niet, helemaal niet. Maar de reden ligt veel dieper. De reden is dat ik kinderen zie die hun eigen God en Vader verlaten en met een afgod op stap gaan, waarvan ze denken dat het de echte God is. Die hun eigen vrouw, de huisvrouw van hun jeugd, verlaten en met een ander hoereer. Nou, waar dan een hart is, daar is ook gevoel. Daar is ook beving. Daar is ook droefenis. Je hebt mij geen ongelijk gedaan, nee. Mij persoonlijk niet, zegt Paulus. Wat dat betreft, jullie zijn goed voor me geweest. Want je weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie deed. Eerste maal verkondigd heb. Dat weet je. Er is veel over gegist. En het is moeilijk uit te maken in welke zin de apostel dit bedoelt. De een die houdt het hier op, de andere daarop. Wat de apostel bedoelt met die zwakheid des vleeses. En met de verzoeking die in zijn vlees geschiedde. Luther houdt nogal sterker op aan dat het niets te maken had met uitwendige verzoeking. Maar ik sluit persoonlijk dat niet uit, dat de man ook verzoeking had in het vlees. Dat vlees en bloed ook nog door allerlei temptaties geschokt zijn geworden. Ik heb het idee dat als de apostel spreekt van een engel des Satans, dat je dat niet direct moet vergeestelijk om te zeggen dat was dit of dat. Maar als hij zo'n bezoeking had gehad, dat hij zijn eigen net voelde alsof hij murf geslagen was en tegen de grond gesmeten, zodat zijn gedachten zich niet verder konden uitstrekken. Gij weet dat ik als een zwak klein mannetje, zo stelt de geschiedschrijving hem toch voor. Volgens sommigen nog met een kromme rug, maar goed, dat is niet te zeggen, maar ik vind het, ja, daar heb je het alweer, ik ben er nooit ook zo op tegen op zulke dingen, waarom niet? Omdat ik weet dat God de meest ongeschikte mensen, kinderen, uitwendig en inwendig, zo opeens zegt, gij zult mijn getuige zijn, gij zult mijn naam dragen, opdat ze niet vervoerd zouden worden, wat je ook zo kunt horen, walgelijke. Dat moet ik ook nog even zeggen, ter waarschuwing. Twee dames zijn in de kerk geweest, was ergens in Noorden, dus ik mag het wel zeggen. En ik kwam aangezworven met een vriend om ergens onderdak en we kwamen er net in huis. En ze waren net naar de kerk geweest. En toen ze terugkwam, ik zeg, wie was het die en die? Ik zeg, oh, die zit als een oplichter. Een oplichter. Het ontviel. Maar er werd geen eens acht opgeslagen, er waren nog jongens, maar toevallig kende ik die persoon. Maar zo, wat een knap gezicht had die man met dat zwarte haren. Nou, nog zelden zo iemand gezien. Nou, je werd gewoon ziek ervan. Ziek. Wat heb je nou nog? Zo, dat is zo'n dierbare man. Dat is zo'n zalige man. Ja, voor mij is ook wel eens iemand gezegd, niet veel, maar één keer, en die had die goed bij de verstand over een kus te geven. Ik zou je wel dit, dat was gelukkig een oud mens, daar gaat niet over, maar ik bedoel maar, ik vond het al heel naar om zoiets te zeggen. Maar dan zei, daar moet je ook eens, en omdat het nou zo vaak in de godsdienst te koop is, dat je zegt, verschrikkelijk, vlees en geest, dat is zo'n mengelmoes geworden. Ik kan begrijpen dat mijn grootvader altijd met de grootste afkeer over gezelschappen in Rotterdam sprak. En dan kun je zeggen wat je wil, maar je kunt het onder getuigen navragen. Als je wist waar het meestal in ontaarde, dan zei je, nou mensen, laat maar rustig bij onze eigen vrouw en kindertjes blijven. Dat is meer godsdienst dan dat we gaan zitten praten. En die vrouw ook zei, wat klinkt dat toch akelig. Ik wist geen eens waar die over gepreekt had. Een knappe kerel. Verschrikkelijk. En daarom ben ik er wel eens voor als Paulus volgens ongewijde gegevens en enkele uit de brieven ook, dat hij over zijn persoon spreekt die verachtelijk was en zijn reden. Dan denk ik wel eens, ja, het kon best waar zijn dat de Heere expres zo'n akelig mannetje, zo'n joodje, helemaal niet aantrekkelijk, en die nog wat scheelde ook, dat de Heere die nou juist het evangelie laat brengen. Begrijp je? Want er gaan ook nog een hoop mensen naar een kerk die door vleeselijke hartstocht bewogen worden. Ook. Dan weet ik wel dat wij zijn zulke brave mensen en goddeloze mensen. Maar ik heb toch altijd aan de Heere gevraagd, als het in de gedachten kwam, Heere, laat dat toch vergeweerd zijn. Al moet ik voor u de grootste overspeler zijn. Maar geef dat ik uw koninkrijk, uw woord, niet vermeng daarmee in de kerk of op de catechisatie of wat dan ook. Want is er verschrikkelijk iets wat ik eenmaal ondervond in een kerk. Het gaat niet om personen. Maar dat ik met aandacht zat te kijken. En dat ik in één ogenblik van binnen het woord kreeg. Hebbende de ogen vol overspel. En mijn zegen was al weg. Ik geloof er ook niks meer van op. Ik hoop dat het een vergissing was van mij. Hoop ik graag. Het is zo naar als je dat merkte. Oh, zo akelig. Dat heet geestelijk. En daarom denk ik wel eens, ja, dat is toch wel mooi. Gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses. Des vleeses. Een man die het niet allemaal, oh, die ieder punt dreigde het te begeven. Want hij had zoveel klappen gehad van de Joden. Ze hadden hem ook wel gestenigd. Ze haten hem als zo'n pest. Hij had niet altijd water en zeep bij de hand om zich te wassen en om schone kleren aan te trekken. Hij werkte nog een handje mee om de verdenking niet op zich te laden dat het om hun goud of zilver te doen was bij die heidenen. Ge weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En dat weet je toch hoe ik daar stond? want ik had geen verwachting, maar de ogen hield mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En hij die trouw was, heeft onze voet uit der boze netten gevoeld. Dus ja, dat kan best zijn, door zwakheid des vlees, daar kun je alles bij brengen hoor. Alle aanvechtingen van binnen en van buiten die het gelaat kunnen versomberen. Die het hart kunnen haast doen bezwijken. Die de tong aan het gehemel te kunnen doen kleven. Vanwege alle troosteloosheid. Ze hebben mij alle verlaten, schrijft hij ergens. En die van Klein-Azië hebben zich van mij afgewend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan. Het worden hun niet toegerekend. Je moet naar Paulus niet denken dat dat zo'n held was in die vleeselijke zin zoals wij dat denken. Want hij zegt ook, als ik de broeders zag, toen werd ik vertroost. Toen greep hij weer moed. Nou, zo'n mannetje was het nou. Het was geen mannetje die zei, en meid, hoe gaat het? Heb je vanavond nog een elend die mag hebben? Wel, nee. Dat kwam niet in zijn gedachte op om zulke kolder naar voren te brengen. Niks. Dat heeft er niks mee te maken. Dat is allemaal mensenbehagerij tot in het diepst van de zin. Dat is een iets opbouwen, een standbeeld oprichten voor jezelf. Maar weet je wat wel waar is? Als je een zondaar mag ontmoeten en hij wil net misschien een verhaal afsteken. Dat je mag zeggen, ja, ik weet het al hoor. Het gaat zeker niet, hè. Je haalt het zeker niet, hè. Je hebt het zeker niet, hè. Je bent zeker aan alle kanten. Zo vast als een huis, geloof ik. Geef dat. Maar de Heere zal uitkomst geven, vriend. Hij die daar zijn gunst gebiedt. Dat we in dat vertrouwen mochten leven. De Heere zegene zijn woord. Kijk, dat zijn nou klanken die horen. Bij, gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Daarom was de evangelie ook zo wonderlijk voor die mensen. Dat daar dat akelige joodje, dat mannetje, dat hij daar een boodschap bracht. Waar hun hart van op sprong. Een boodschap des heils. De reden was verachtelijk, zegt hij eerst. Ja, misschien gemeten naar de Griekse retorici. Die precies in gloedvolle redes konden spreken. Zodat waar het ook over ging, maar de schare kwam in beweging. Ik geloof ook niet dat Paulus zo'n man geweest is. Nee. Het lijkt me niet. Ja, die brieven, dat zijn geweldige verkondigingen. Maar ik geloof niet dat hij tegen de muur heb staan te brullen. Hier sta ik, zoals ik in een dominee hoor. Dit kan niet anders. God help mij. En de bedoeling die alleen zijn eigen zaak te redden. Nee, dat man is Paulus helemaal niet. Gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie, de boodschap eerstmaal verkondigde en de verzoeking die in mijn vlees geschiedde. Kijk, daar heb je het weer, die verzoeking. Mijn verzoeking. Je kunt ook vertalen volgens sommige handschriften en uw verzoeking. Persoonlijk ben ik daar wel voor om dat zo te lezen. Dan is dit eigenlijk de betekenis. En uw verzoeking om mij uit te spugen. Dat zegt het grondwoord voor verfoeid. Uitspugen. Ik geloof dat de kanttekening het ook nog aanhaalt. Dat er in het Grieks staat uitspugen. Krijg je. Dus wat er precies aan de hand geweest is, we weten het niet. Maar Paulus had alles mee om door een mens uitgespuugd te worden en als een veracht geestelijk stuk vuil veracht te worden. Dat was een verzoeking voor die gelaten. Dat ze daar, dat mannetje wat eigenlijk zo weinig waard was, dat mannetje, waar ze misschien nog wel via een uitwendige ziekte, want volgens sommigen heeft de man ook nog een oogziekte gehad, en dat hij de brief dicteerde vaak aan Sosthenes, de broeder, en dat hij aan het eind de pen ter hand neemt en schrijft de groetenis met mijn hand van Paulus, als een waarmerk dat het alles woorden waren die hij had opgegeven. Kan best zijn, want er is ook sprake van het uitgraven van ogen in het vervolg. Goed, het is in ieder geval iets zo geweest dat als je in normale omstandigheden zoiets tegenkwam, zei ze: wacht, ga alsjeblieft naar een ander. Een besmettelijke ziekte die man heeft. En ja, dat zou je ook toe kunnen passen op alle volgelingen van de Heer Jezus Christus. Dat het een wonder is dat ze niet uitgespuugd worden. Ze worden wel uitgespuugd. Maar als die mag zeggen: mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, die voor u een verzoeking was, een beproeving, dat je niet op mij zou betrouwen, dat ik niet een van die grote redenaars was voor uw afgoden, of een van die rondreizende priesters, of ook geen welbespraakte judaïst die onder de wet gevangen wilde nemen. Integendeel, de eerste indruk zou doen verwachten dat je zou zeggen: man, wat ga jij doen? Ga eerst eens naar de dokter. Laat jij eens nakijken of dat je wel goed bent. Gij hebt me niet veracht of uitgespuugd, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Want het ging je niet om het vlees. Het ging je niet om dat instrument in die zin. Dat kanaal, dat venster, waardoor God zijn licht liet vallen. Die bazuin waar hij op blies. Nee. Het ging u om de boodschap, om Gods blazen in en door mij. Daarom was ik voor u een engel Gods, als een boodschapper. Zoals die bij de herders kwam, die zei: ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Er is geboren heden. Ja. Als Christus Jezus. Dat is een groot voorrecht. In de goede zin is het een groot voorrecht als een hoorder in de kerk niet zit te denken. Wat je ook meemaakt, dat ze zeggen: oh ja, maar dat was overduid, of dat was Daantje, of dat was dit of dat. Als je eens wat horen wat ze niet aanstaat. Dat is niet zo leuk. Tenminste, niet zo leuk. Ik vind dat nou niet zo erg, dat bedoel ik. Maar als het over ernstige zaken gaat, dan denk ik: nou, ik hoop dat je je eigen vergist. Ik hoop het. Want anders zal dat woord een snel getuige zijn tegen ons. Maar goed, Paulus was door de Heilige Geest geïnspireerd. Dat is meer dan geleid. Al zijn kinderen worden geleid. Maar hij werd geïnspireerd. Onfeilbaar. Dat hebben ze gevoeld. Dat God door dat nietig instrument sprak. Daarom was het alsof Jezus Christus in het gewaad van de boodschap tot hem kwam. Let er eens op. Merk er eens op. We zijn haast afgestorven aan de meest fundamentele begrippen van Gods woord. Alsof Jezus Christus in het gewaad van het woord, van de verkondiging, tot hen kwam. Zo namen ze aan. Die mensen waren niet Batiaans, die hebben niet gezegd, nou als het nog eens waar mag wezen, als God nog eens wat zegt. Nee, hun oren werden doorboord om te horen. Och, zeggen ze, dat Joodje, die man, die is van God gestuurd om ons de woorden van het eeuwige leven voor te houden. Nu zegt Paulus, wat was dan je gelukachting? Het woord wordt elders wel vertaald met zaligspreking. Wat was nou je zaligheid? Wat was dat toen? Wat was dat anders dan alleen de blijde mare, waardoor uw handen van de potten ontslagen werden? Waarin u hoorde dat grimmigheid is bij mij niet. Ik heb bij ene borg en middelaar voor Israël hulp geschoren. Dat was toch uw zaligspreking? Uw roem was toch geen roem in het feit dat we zijn wat heiliger geworden, we zijn wat braver, we zijn wat beter, we zijn wat gevorderd. Nee. Nee. Want toen je ging geloven, zegt de apostel, toen je mocht geloven, toen werd je juist wat dat betreft veel ongelukkiger. Toen begon de terugtocht, de aftocht, altijd naar achteren. Altijd verder achteruit. Nooit meer vooruit. Dus je gelukprijzing, je zaligspreking, waarvan ook bij Maria sprake is, mijn ziel maakt, grote Heer. Dat was helemaal niet in verband met je eigen prestaties, je eigen weten, je eigen kunnen. Nee, je gelukachting was van die aard dat je mocht zeggen, ja, deze God is onze God. De God die die man ons gepredikt heeft, dat is de enige waarachtige God. Zoals Naaman eenmaal sprak, nu weet ik dat de God Israëls alleen God is. Die God was hun verkondigd door en in Christus. Nou, daar waren ze zo blij mee, dat als ze de man hadden kunnen helpen om hun ogen te kunnen overgeven, dan hadden ze het gedaan, zegt hij. Dan hadden ze het gedaan. Ik geef u getuigenis, zegt de apostel. Zo blij was hij met dat akelige mannetje, die Jood. Zo blij was je dat je als het gekund dat had je jullie mijn ogen gegeven. Je had ze uitgegraven en aan mij gegeven. Gaat dat nou niet te ver? Ach, de liefde, die spreekt soms zulke wonderlijke dingen. Ik kan me daar wel inkomen. Ik zou me in kunnen denken dat als een Paulus oud geworden was, en die heeft een Timotheus naast hem, en Timotheus die zou bijvoorbeeld erg ziek worden, kan ik me indenken dat Paulus zou vragen, Heere, ach neem mij alstublieft weg en laat hem nog een poosje blijven. Begrijp je? Want dat uw woord ook bestendig ook door hem verkondigd mag worden, want mijn reis is bijna ten einde. Dan zie je daar iets van de liefde in. En die hadden ze zo rijkelijk betoond. En laten we even uitgaan dat die veronderstelling juist is. Dat ook die bezoeking in het vlees te maken had met een ooglijden van de apostel. Wat in het oosten vrij vaak voorkwam. En dat hij moeilijk lezen kon misschien in de schriften. Dat ze gezegd hebben, ach, konden we onze ogen maar aan u geven. We hebben al zo lang kwaad gedaan met onze ogen. Dat u weer kijken kon. Nou, kortom, kan ook beeldspraak zijn. Dat is hiervan geen beslissende betekenis. Maar Paulus, die drukt ermee uit, toen was je zaligheid, je zaligspreking in God en in zijn geliefde zoon. En dat was zo groot dat je al het andere van kleine waarde achtte. Van kleine waarde. En nu, dan gaan we mee naar huis. Ben ik dan nu uw vijand geworden? U de waarheid zeggende, zullen ze hem nu zien als een vijand? Of bedoelt Paulus te zijn een vijand? Nu hij de waarheid moet zeggen, is dat vijand zijn? Nee. Hier is in één ogenblik geoordeeld. Die liefdeloze liefde die overal goedkeuring aan geeft. Die liefdeloze liefde die altijd zegt, nou ja, er zit nog wel wat in. Hè? En de rest, nou ja, vraag maar. Dat is liefdeloze liefde. Dan kun je overal wel boven zetten, oordeelt niet, omdat je niet geoordeeld wordt. Maar de Heere zegt, oordeelt een rechtvaardig oordeel. Ik geloof dat het verkeerd is, wanneer christenen zo verwekelijkt zijn, dat ze een godsdienst van algemene verzoening, algemene liefde en al die dingen meer, en net zo goed aan de andere kant, maar dat ze dat allemaal maar slikken in de zin van, och, er zit toch ook nog een kern van waarheid in, je kunt toch niet, nee. Als het over die dingen gaat, mag een zondaar wel terdege goed opmerken. Want dan is het geen liefde om dat te bedekken. Dan is het juist liefde als we het aanwijzen bij elkaar en zeggen, nee broeders, juist omdat je broeders bent, ben ik je vijand niet. Al denk je dat misschien, en al ga je nu denken dat ik het zou zijn, en de judaïsten misschien zeggen, oh hij is beledigd Paulus hoor, anders schrijf je zo'n brief niet. Nee, dat is juist liefde, dat ik u de waarheid zeg. Ook al was die waarheid wel hard en ontdekkend en afsnijdend, maar het kwam juist voort uit de liefde van mijn hart. Om samen te zinken op dat ene fundament en niet dat fundament vol te stouwen met hooi, stro en stoppelen. Maar om alleen te hopen, te leven en te ademen uit genade van de drieënige God in Christus. Ben ik dan uw vijand, laat u de waarheid zeggende? Nee, Paulus zit niet op zijn tanden te knessen. Hij zit niet erop los te slaan op de tafel. Dat moet je niet denken zo gauw. Nee, dat is vleeselijke nijdigheid. Dan weet ik ook heel goed wat dat betekent hoor. Dat weet ik niet van een ander. Dan weet ik toch wat dat betekent, die vleeselijke nijdigheid. Begrijp je? Dan zou je met één opmerking, of met één klap, of met één dit of dat, zou je een heel zaakje de grond in willen boren. En dan heb je het gelijk zondig aan je kant. En dat je toch de ontdekking doet, de toren rust in de boezem der dwazen. Dat die ene dode vlies dezelfde apothekers doet stinken en opwellen. Maar zo is het hier niet. Hier rolt er een traan uit zijn oog op het papier toen hij hem schreef. Broeders, ben ik dan je vijand geworden? Is het dan zo ver gekomen? Ganselijk niet. Ik zeg u de waarheid, omdat ik uw eeuwig heil beoog en omdat het me op de lippen bestorven ligt. Dat de koning leven. Dat de koning leven. Dat hem het goud van Sheba gegeven worden. Dat men hem zegenen dag aan dag. Nou ja, dan moet je niet Mozes gaan zegenen. Dan moet je niet de Judaïsten gaan zegenen. Maar zegen hem. Die ons enig dierbaar hoofd is. Zie je, zo is de waarheid ook wel eens hard. Maar het is allemaal liefde. Is allemaal liefde. Zo denk ik ook wel eens in mezelf. Heere, geef dat uw woord in ons midden met zachtmoedigheid ontvangen mag worden. Want ik kan niks hebben, maar jullie ook niet. Jullie ook niet. Er hoeft maar een kleinigheidje te lezen of het mens springt op de kettingen zit. Is nou helemaal gek. Wat denkt hij wel? Zo'n kleine. En dat is aan mijn kant ook zo. Voor een kleinigheidje te lezen. Er staat alles in vuur en vlam. Maar niet wanneer die lieve geest bij ons blijft en ons steeds weer ontmaskert en zegt: ga achterwaarts, Satanas. Gij bedenkt niet de dingen die des geestes God ziet. Dan mag je elkaar ook, als je gaat sterven, eerlijk aankijken. Vader de kinderen, al is nog zo'n onnuttend vader in zijn eigen waarneming. Al is nog zo'n ellendige dienstknecht geweest in de gemeente. Die moet zeggen: alles wat jullie zeggen, dat is waar. Ik beken mijn schuld. Calvijn bekent schuld als die gaat sterven. Voor zal zijn opvliegendheid, zijn driftigheid. Maar één ding kunnen we elkaar in aankijken. We zijn niet trouweloos afgeweken van het genade alleen door waarachtig geloof in de Zoon Gods. Genade. Maar je zegt: ja joh, je kan veel zeggen, maar één ding heb ik je nooit verteld. Dat jij ook nog meedeed. Want we hebben elkaar voorgehouden. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Nou, dan kun je zo afscheid nemen van elkaar. Ik hoop dat wij ook eenmaal, als de uren komt, dat dit aardse leven de eindpaal heeft bereikt. Dat we dan niet als jammerend in onze eigen wanhopigheid verzinken, maar dat we te midden van alles nog een keer elkaar aan kunnen kijken en zeggen: ja, wees gij als ik, want ook ik ben als gij vagebonden die uit genade zalig zijn geworden, omdat God het wilde. Amen.